Hallo fijne luisteraars, welkom bij een nieuwe Most Anticipated met Ali en Piet. We zijn inmiddels al aanbeland bij de maand april, Piet, kan jij het geloven?
Het is niet normaal. Hallo iedereen.
Hallootjes. Nou, vertel, hoe is het met je?
Ja, hartstikke goed, maar ik denk dat wij als eerste Ali even een officieel excuus moeten maken aan onze lieve luisteraars.
Oh nee, wat hebben we misdaan?
Wat hebben wij misdaan? Wij zijn vergeten, onze lieve luisteraars, te attenderen op het heugelijke nieuws dat Dungeons & Dragons in de bioscoop is natuurlijk.
Dat is ook zo, Piet. Daar hadden wij vorige maand natuurlijk best even wat aandacht aan kunnen besteden. Ja. Maar we hadden een hele volle show.
Klopt.
We willen mensen ook niet langer dan een uur van hun werk houden natuurlijk.
Klopt. We waren het stiekem ook gewoon vergeten.
Hey, nou, weet je wat het ook was? Ik heb er een stuk over geschreven.
Ja.
Voor Veronica Superguide maak ik ook nog even reclame voor een van mijn opdrachtgevers.
Ja, heel goed.
Hey, zo is het ook. Die betalen mijn boterham.
Zeker.
Natuurlijk. Maar weet je, er is natuurlijk al een trilogie geweest. En die was gewoon ook zo bagger slecht.
Ja,
het ook een klein beetje afwachten was of dit wel een aanrader zou zijn.
Oké, dan wil ik in het verweer zeggen, Chris Pine.
Ja.
Rest my case.
En Michelle Rodriguez.
En Michelle Rodriguez inderdaad.
Ja, toch? Nee, maar hij schijnt dus super leuk te zijn. En ik heb ook heel veel zin om er komende weken nog naartoe te gaan.
Ik ook. Dus iedereen, ga er naartoe. Gooi je D&D set en je kompanen het raam uit en snel naar de bioscoop.
Zo is dat. Ja, nee, kijk, als we dit opnemen, het is vandaag ook 31 maart. Dus ja. Stiekem, morgen 1 april staat hij online. Dus
het is geen grap, inderdaad.
Nee, precies. Dus okay,
laten we beginnen.
Is goed, Piet. Wat heb jij de afgelopen maand allemaal gespeeld, gezien, gedaan?
Nou, ik ben natuurlijk, zoals ik had gezegd, vorige maand naar John Wick geweest. En dat was een feest.
Een
groot actiespektakel. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik daar een volledige speelduur van de film intens van genoten heb. Keanu was op zijn best. Het was gewoon echt fantastisch.
Zeker, want hij duurt volgens mij bijna 3 uur.
Ja,
hè?
Hij duurt 3 uur.
Maar verveelde geen seconde?
Geen enkele seconde. De pauze duurde veel te lang. het was echt genieten geblazen.
Goed zo. Nee, dat is een van de dingen die we vorige maand natuurlijk besproken hebben.
Zeker.
En die dus ook zeker de moeite waard is gebleken.
Ja, verder heb ik me erg bezig gehouden met, ik durf het bijna niet te zeggen, want even een klein verhaaltje. Ik was vroeger een van die Android fanboys en Apple, alles wat met Apple te maken heeft, vond ik vies. Ik ben inmiddels wat groter geworden en nu hebben we dan Apple TV en daar staat het beste op wat ik in tijden heb mogen aanschouwen.
Severance!
Het was echt te spannend.
Ja, jongens, de serie Severance. Er is helaas nog maar 1 seizoen uit. Het is wachten op het 2e seizoen, maar man, wat spannend.
Wat spannend. Nou. In het kort, het gaat over een groepje die zich kunnen splitsen. Als in het bedrijf waar ze voor werken, hebben hun geheugen gesplitst. Dus overdag zijn ze hun ware zelf, tussen aanhalingstekens. En dan, als ze dan vrij zijn, zijn ze hun originele ik. De indies en outies.
Ik wou net zeggen, ja. Even de terminologie.
Ja, en het is zo spannend. Heeft zoveel lagen. Je waant je, in het begin denk je van, oh, dat lijkt me echt super tof. Iemand die het werk voor me doet en ik herinner het niet. Maar dan ga je toch de gelaagdheid in blijken ze een eigen ik te hebben. Het is echt geweldig. Het is geweldig spannend. Super geacteerd. Briljant geschreven. Fantastisch.
Zeker. En is er ook nog gegamed?
Ja. Ik heb de oude VR-bril eens even van stal gehaald voor mijn PlayStation.
De eerste editie.
Ik ben een van de laatste die volgens mij het VR-tijdstip of tijdperk instapt. Sorry, dat was een moeilijk woord. En het heeft alles te maken met dat ik een beetje scheeltjes ben. Dus ik zie niet zo heel erg goed van een bepaalde afstand. Maar bij deze werkte het goed, want ik kon mijn bril gewoon ophouden.
Oh ja, die moet eronder passen, bedoel je?
Die moet eronder passen, inderdaad. Dus ik heb me daar enorm mee vermaakt. Ik heb enorm veel backloggerie, zoals ze dat leuk noemen. Met een aantal games waaronder. Dus noem ze maar op. Ik kom er even niet op. De Flight Sim. Oh, wat suf. Ace Combat. Is echt een super suf. Maar die was... Dat was geweldig gedaan. Skyrim VR natuurlijk. Ben ik in ingedoken. Nou, dat heeft me heel wat tijd gekost.
Goed zo. Oké, leuk vermaak dus ook.
Zeker, jij zelf?
Ik heb voornamelijk de Metroid Prime remaster heb ik zitten spelen. Ja, ook een aanrader van vorige maand natuurlijk.
Zeker.
En jongens, het was destijds op de GameCube een van mijn favoriete games. En wat een schitterende remaster. Hij is er grafisch op vooruit gegaan en verder staat het gewoon nog als een huis. Dus zoek je nog een leuke titel, ga die halen.
Ja, je hebt wel eens verteld dat je last hebt van een evenwichtstoornis. In de zin dat je gevoelig evenwichtsorgaan hebt, hè?
Ja, ik vind alles in first person en ook alles in VR vindt mijn brein niet leuk. Of mijn evenwichtsorgaan in ieder geval. Maar daar had ik toen geen last van en daar heb ik nu ook weer geen last van gehad.
Ja, super tof.
Ja, waar dat aan ligt, Joost mag het weten. Maar nee, daar heb ik bij Metroid Prime gelukkig geen last van.
Oké.
Zeker. Nou, Piet, zullen wij doorgaan met de releases van april?
Dat lijkt me een goed idee, want het staat borden vol.
Nou, we hebben 8 dingen hebben we in petto voor jullie. Dus without further ado, ga ik verder met mijn eerste pick voor deze maand.
Wieso?
En dat is de DLC voor Horizon Forbidden West, Burning Shores.
Oké.
Ja, joh, want
we zetten er hoog in.
Ja, joh, nou, ik weet je, dat is echt mijn Game of the Year van vorig jaar geweest.
Wieso?
En er was nog geen DLC voor, dus dat alleen al maakt mij enthousiast.
Zeker.
Maar goed jongens, Horizon Forbidden West die plofte de dag van de release al op mijn deurmat destijds. Een hele logische day one aankoop voor mij, want ik had enorm van Zero Dawn genoten. En ik kon daarom natuurlijk niet wachten om met dit deeltje aan de slag te gaan. En ik werd absoluut niet teleurgesteld, want A, het verhaal is erg interessant. B, de personages zijn super mooi, niet qua uiterlijk, maar ja, ook qua uiterlijk, maar ook gewoon... Weet je, het zijn echte mensen, heb je het idee.
Ja.
De combat is nog soepeler dan in 1. Ik vond alles echt mooi.
Ja,
en
top.
Voor mij de kers op de taart was de fotomodus.
Echt waar?
Ja, dat het is gewoon een heel mooi land. En door die modus voelde het dan net alsof ik op vakantie ging.
Oh,
en daar kiekjes
van
waren. Ja, zeker, zeker. Dus wat mij betreft mocht ook dit tweede deel, verdient het wat mij betreft om in 1 adem genoemd te worden met andere PlayStation exclusive als Uncharted, The Last of Us, God of War.
Is het niet gewoon stiekem een beetje beter?
Nou, weet je, ik ben ook heel erg dol op Uncharted.
Ja,
dus
ik ook.
Dus dat laat ik een beetje in het midden, maar same level.
Nou, Last of Us vond ik wel ook wel echt super tof. God of War ook hoor, trouwens. Ik wil ze niet tekort doen.
Nee, maar als we er een exclusive uit poepen, dan is het ook een goeie.
Ja.
Zullen we maar zeggen.
Ja.
Nou goed, de game is dus op alle vlakken geweldig. Weet je, natuurlijk is niet elke zijmissie even spannend. Natuurlijk biedt het duizendste gevecht op een gegeven moment geen uitdaging meer. Dat heb je bij een open wereld RPG's en dat nou eenmaal de valkuilen.
Ja.
Maar er is zoveel te zien en te doen dat ik al die kleine minpuntjes graag door de vingers zie. Ik weet dat anderen klaagden over de performance en de graphics, maar ik vind het echt een van de mooiste games die ik ooit heb gespeeld.
Performance, hoe? Dat hij niet picture perfect op 60 fps loopt of hoger?
Ja, kijk, je moet met mij niet over heel veel in-depth graphical dingen gaan praten, maar rafelrandjes en zo, zeg maar.
Oh, ja, ja.
Maar ik vond zelf de middenmodus, dus tussen performance en graphics in, zeg maar, vond ik zelf prachtig.
Ja.
Dus, weet je, ik stond soms echt oprecht secondenlang verwonderd om me heen te kijken en dan natuurlijk snel de fotomodus te openen.
Ja.
Ik heb honderden foto's gemaakt en ik vond het gewoon een hele ontspannen ervaring.
Ja, super daardoor tof.
Ook. Ja, zeker. Overal is wat te doen. Nou, goed, na deze lofzang snap je nu sowieso waarom ik dus heel veel zin heb in die eerste DLC.
Zeker.
In die uitbreiding reist Aloy af naar de Burning Shores, een gebied dat in het hoofdspel al genoemd werd. En voorheen was dat LA. Je ziet ook echt zo dit Hollywood-bord zie je en zo.
Oh, echt?
Ja, ja, en door vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en alles wat er mis is gegaan met de wereld, ligt dat gebied dus helemaal aan puin.
Oh, er is niet veel veranderd dus.
Nee joh, maar de DLC speelt zich echt af na de hoofdgame.
Hoezo?
Dus Aloy ontdekt ook een heel nieuw gevaar wat opnieuw de planeet bedreigt.
Oeh, nou, prelude naar deel 3, denk je?
Weet ik niet. Ik denk dat dit ook wel weer gewoon netjes wordt afgerond in die DLC hoor.
Okay.
Ik denk niet dat ze mensen forceren, zeg maar, om de DLC te spelen.
Hoezo?
Dat het moet, omdat je anders deel 3 niet stapt. Maar goed, ik weet het ook nog
BioWare.
Niet. Ja, nou goed jongens, zonder al te veel te lang nog bij stil te staan, want we hebben meer te doen. 19 april exclusief op de PlayStation 5.
Ja?
De DLC komt niet naar de PlayStation 4.
Boe.
En ook goed om te weten, als je de DLC nu vooraf pre-ordert, dan krijg je 2 digitale beloningen. Oh. Een outfit en een boog, wou ik ook even gezegd hebben.
Oké, dat is dan wel weer tof.
Ja, daarom. Weet je, pre-orders vind ik altijd, nou niet altijd, vind ik soms een beetje lastig.
Ja.
Bij een paar bedrijven doe ik het blindelings.
Ja.
Deze DLC is bij mij ook een blinde aankoop.
Ja, dat snap ik wel. Als je bedoelt op Blizzard.
Bijvoorbeeld.
Ben ik nou nog steeds een beetje hurt over, hoor.
Ja, ik ook. Weet je, ik wil... Ja, oké, we gaan even afdriften. Maar ik wil Diablo 4 dus heel graag spelen.
Ja.
En heel graag leuk vinden.
Ja.
Maar ik vind het nu ook een beetje gewoon... Ik gun ze het geld... Nee, dat klinkt heel naar. Maar ik gun ze het geld ook gewoon van tevoren niet meer.
Nee, van tevoren niet meer. Nee, dat zeg je goed.
Nee.
Ik bedoel, ik ben een Blizzard fanboy natuurlijk. We hebben elkaar daar ontmoet ook.
Ja.
Dus forever een plek in het hart. Maar na Warcraft 3... Het doet een beetje pijn. Maar goed,
ja.
Genoeg somberheid. Hè? Diablo 4 wordt hartstikke tof waarschijnlijk. Maar dan hebben we het tegen die tijd over.
Zo is dat. Hier is dus Horizon Forbidden West, jongens. The Burning Shores DLC. Voor mij in day one. Ik hoop dat jullie het ook wat vinden.
19 april.
19 april.
Ja, tof. Gaan we in de gaten houden.
Zeker. En op je het wel met jouw eerste.
Ja. Nou, kijk, het wordt Star Wars Jedi Survivor.
Leuk.
Dat ik een sci-fi fanatiekeling ben, dat kan je natuurlijk wel beamen. Hè?
Dat heb je in alle tweede afleveringen hiervoor, ja. hebben we het erover gehad.
Ruimschoots, inderdaad. Nou ja, je zult begrijpen, series als Star Trek, Galactica, Star Wars en nog veel meer eigenlijk. Quantum Leap, noem ze maar op, weet je wel, hebben natuurlijk een onvergetelijke indruk gemaakt op jonge breinen van deze manier. En in de loop van de jaren heb ik me dan ook vermaakt, geërgerd, verwonderd en natuurlijk verbaasd aan niet alleen de kwaliteit, zowel goed als slecht, maar ook aan het volume aan in dit geval Star Wars gerelateerde games. Games zoals KOTOR en SWTOR zijn voor mij ook wel een beetje benchmarks als het op SW games aankomt.
Zeker.
En het heeft vooral ermee te maken met het Jedi-gevoel dat je krijgt als je deze speelt. Als dat een beetje zinnig klinkt.
Jawel, kijk, ik heb KOTOR zelf helaas, shame on me, nooit gespeeld.
Ja.
Maar een SWTOR is natuurlijk alles waarmee je een beetje wat magie, wou ik bijna zeggen. Ja. Volgens mij wordt het nu gehaald door Star Wars fans.
Nee, dat is wel een vorm van.
Ja, maar dit is natuurlijk veel leuker dan met een blaster schieten.
Ja.
Toch?
Ja, dat is iets meer... Star Wars, als dat een beetje klinkt als logisch. Kijk, dat miste voor mij wel in veel andere titels, weet je wel, waar je ook wel met Jedi's kan spelen. Maar echt, het gevoel dat je kan identificeren als zijnde Jedi, dat miste een beetje.
Snap ik,
ja. Niet altijd nodig. Dat bewijst de ongelofelijke Disney-serie Andor wel.
Ja, vet.
Must watch voor de mensen die het niet gedaan hebben. Super spannend.
Ja, zeker.
Wel nu. Jedi Survivor. Het bijna directe vervolg op Star Wars Fallen Order. Dat alweer stamt uit 2019.
Ah, ja.
Weet je nog, die zorgeloze tijd voor de epidemie?
Wauw, ver verleden.
In ons vorige leven. Nou, er zit 5 jaar tussen de gebeurtenissen tussen deel 1 en 2.
Oké. Okay.
En voor de keiharde fans die willen weten wat Cal Kestis, en dat is de hoofdrolspeler, de Jedi... allemaal heeft beleefd. In die 5 jaar is er trouwens een boek uitgekomen door Sam Max.
Okay.
Ze kan deze schrijfster die ik ook eerlijkheidshalve niet kende. Maar die heeft Jedi Battle Scars geschreven.
Oké, okay, maar
ja.
Niet nodig om te lezen.
Nee, het is een tie-in. Het is een tie-in, maar toch leuk als je wil denken, wat heeft die knakker uitgevoerd?
Helder.
Nou, we pakken de draad dan ook verhaal technisch ook weer op als Cal achterna gezeten wordt. Natuurlijk.
Uh-huh.
En moeite ze geeft dit keer niet te laten pakken door de boze boefjes van het Galactic Empire.
Oké. Okay.
Ja, zoals mensen misschien ook wel weten uit deel 1 is Order 66, de beroemde Dood alle Jedi's order uitgevaardigd. En dat is alles wat met Jedi's te maken heeft dan ook. Er wordt ook een kopje kleiner gemaakt. En Cal moet ook in dit deel weer bendes en hordes met stormtroopers en de rare wezens te lijf en ander gespuis om te overleven.
Oké. Okay.
Dus dat belooft dus spannend te worden.
Zeker.
Wat echter een groot verschil maakt, vind ik, in de Souls-like gameplay. Want dat is Star Wars Jedi Survivor zeker te noemen. een Souls lijkt, maar het is geen kloon, moet ik zeggen.
Nee.
Is dat het grote verschil met deel 1 is dat wat mij betreft ook uitstekend in elkaar zat, hoor. Maar je hebt nu 5 verschillende weapon stances.
Ja.
En die beloven ook echt anders wat andere componenten of ingrediënten in de combat te mixen.
Uh-huh.
Kijk, je kan kiezen uit een single blade, double en dual wielding. Die ken je eigenlijk wel een beetje.
Ja.
Maar het nieuwe is die crossguard lightsaber stance. Zoals Kylo Ren dat in de films ook heeft.
Oh, tof.
Ja, zeker. Nou, dat is niet enkel voor de show. Want Kel beweegt ook echt anders met de verschillende wapens en stances die hij heeft.
Zo, okay.
Dus ben je ene, dus in die ene stance ben je sneller. En de andere heb je meer blocking power.
Oh ja, oké. Okay. Dus, dit doet mij meteen heel erg denken aan The Witcher.
Ja, een beetje wel.
Ja, Geralt heeft dan maar 2 stances. Ja. Maar dit is dus veel uitgebreider.
Ja,
dan
het is iets uitgebreider, maar wel een beetje hetzelfde basisprincipe, ja.
Oh, leuk.
Volgens de maker, de producer Stig Asmussen, als ik het goed uitspreek. Mijn Noors of Fins is niet zo best. Nodigt dan ook uit om verschillende vijanden anders de baas of te kunnen en te tackelen. Dus dat is niet meer hacky slashy, wat je in het eerste deel iets meer had. Nu heb je echt verschillende wapens nodig om een boss te kunnen verslaan.
Ja, meer tactiek.
Meer tactiek. Er komt dus meer tactiek in de handen van de spelers en de speelstijl van de spelers.
Leuk.
Ja, zeker.
Ja.
Nou, waarom heb ik nou zo'n zin in Jedi Survivor? Behalve dat het natuurlijk super vet is. Ik heb me enorm vermaakt met het eerste deel.
Ja.
Dat is de gameplay. Nogal wie dus. En de story. Dat is een fantastische mix. Kijk, ik moet eerlijkheidshalve erkennen. De Souls-like gameplay leent zich super goed voor het Star Wars game. Ik ben er alleen niet zo goed in.
Heb je geen geduld voor, wou je zeggen?
Nou, dat ook. Maar ik heb natuurlijk ongenodigd pak slagen in Dark Souls gehad. Van alles nog wat op een gegeven moment. Denk ik, snap dan maar wel. Maar dat komt vooral bij mij. En dan kan je natuurlijk zeggen skills. Maar dat komt vooral dat ik het niet echt zinnig vind. Dat zo'n stoffige ridder in een volledig middeleeuws harnas even een dubbele schroef doet om een klap te ontwijken.
Ja.
Dan denk ik, ja, weet je wel, dat is voor mij wat lastiger.
Uh-huh.
Maar een Jedi, daarentegen, is juist van zijn kindertijd getraind om dat te kunnen doen.
Ja, die is al heel lenig.
Ja, lenig en bewegelijk. En probeert ook zijn best te doen om gevaar te ontwijken. Hè? Dat is een beetje de mantra, om dat zomaar te zeggen.
Uh-huh.
Dus wat mij betreft een heerlijke mix van supervloeiende aanvallen.
Uh-huh.
Een beetje verschillende wapens die je... En het ontwijken van dodelijke aanvallen. Dat houdt het voor mij super spannend.
Ja, snap ik.
Dus ja, verhaaltechnisch gezien was deel 1 erg sterk opgebouwd. Je leert hem langzaam kennen en dan leer je langzaam meer van zijn geschiedenis en van de mogelijke toekomst. Dus ik hoop vooral van de voorzetting van van deze manier van verhalen vertellen. Want dat vind ik zelf erg prettig.
Ja.
De cast en crew, dus degene die je allemaal tegenkomt, zijn allemaal mooi gevoice-act. Een mooi gemotion captured. Dus die wereld wordt daardoor heel erg levendig.
Uh-huh.
En natuurlijk weet je dat wel. Ik hou van het sparen van verschillende kleurtjes lightsabers. Van exploren en outfitjes. Hè? En dat zit er ook allemaal weer in.
Ja joh,
dus ik ben verkocht.
Ik wou zeggen, Smutter en jij waren daardoor ook zo'n goede combinatie.
Dat was een goede combinatie. Ik zie overal lightsaber kleurtjes. Ik zie overal nieuwe pakjes. Ja, dan weet je het wel.
Nee, zo is dat.
Nou, de game komt natuurlijk uit voor je PC. Xbox X en S series. En de PlayStation 5. En is te checken vanaf 28 april.
28 april. Jongens, schrijf hem op.
Zeker.
Oké. Okay. Dan mijn tweede titel. Sweet Tooth seizoen 2.
Oh.
Ik schreef dit. Ik dacht hierop na. En ik denk, ik weet helemaal niet hoeveel mensen dit gezien hebben.
Dat weet ik ook niet.
Nee, ik weet dat het een hele grote hit is geweest. Qua, zegt Netflix dan. Hè? Want cijfers, die delen ze eigenlijk nooit.
Nee.
Maar ik heb nooit iemand erover gehoord eigenlijk.
Nee, ik ook niet.
Dus misschien ga ik nu gewoon mensen wakker schudden.
Ja.
Want Sweet Tooth vond ik in ieder geval het eerste seizoen vond ik hartstikke leuk.
Ja, hetzelfde, ja.
Het werd ook heel snel verlengd. Voor dit tweede seizoen, binnen een paar maanden na de release al. En dat was 2021 trouwens. Dus we hebben er even op moeten wachten. Maar eindelijk is het bijna zover seizoen 2 komt eraan.
Ja.
Nou goed mensen, Sweet Tooth is gebaseerd op de gelijknamige DC Comics van Jeff Lemire.
Hoezo?
Je hoeft ze niet gelezen te hebben om te genieten van de serie. Misschien is het juist wel beter om ze eerst niet te lezen.
Daar
zal ik straks iets meer over vertellen. Wel goed om te weten alvast, de serie lijkt de comics op de voet te volgen, zodat er potentieel nog veel meer seizoenen gemaakt kunnen worden.
Tof.
Nou, voordat ik vertel waar Sweet Tooth over gaat, nog even een fun fact. De serie wordt geproduceerd door Robert Downey Jr. en zijn vrouw Suzanne Downey, oftewel Team Downey, zoals hun bedrijf heet. Dat vind ik zo'n leuke naam.
Ja, Team Downey. Ja.
Team Downey, ja. Ja, vind ik leuk. Maar goed, het verhaal. 10 jaar voor het eerste seizoen vond The Great Crumble plaats.
Ja.
De samenleving stortte in en dat was het gevolg van een virale pandemie die bekend staat als de SICK. Het virus roeide het grootste gedeelte van de wereldbevolking uit.
Ja.
Maar daarnaast werden er plots ook hybride baby's geboren die deels mens, deels een dier zijn.
Ja, dat vond ik echt een super toffe invalshoek.
Ja, zeker. En het probleem is alleen dat niemand weet of die hybriden de oorzaak zijn van het virus of juist een gevolg.
Ja.
En daarom worden die hybrides ook gevreesd en wordt er zelfs op hun gejaagd.
Natuurlijk.
Nou goed, we volgen zo'n hybride en dat jongetje heet Gus en die is half hert, half mens.
Ja, super schattig kereltje.
Hij heeft echt een bijtje en zo, echt heel cute. Want hij woont in de wildernis met zijn vader, want daarbuiten is hij zijn leven dus niet zeker. Zijn vader overlijdt als hij 9 jaar oud is, vlak aan het begin van de serie. En daarna ontdekt Gus dan een doos die door zijn vader onder een boom is begraven. In die doos vindt hij, in ieder geval dat denkt hij, een foto van zijn moeder met het woord Colorado erop geschreven.
Ja.
Nou, Gus probeert zich eerst nog wat te redden, maar goed, hij wil eigenlijk wel weg, maar hij durft ook niet zo heel erg goed. En hij besluit op een gegeven moment toch om zijn moeder te gaan zoeken. Nou, dan sticht hij per ongeluk een brandje. En ja, dat roken, dat wordt gezien door jagers. En die komen op hem af om hem te doden.
Ja.
Maar dan is daar Tommy Jeppert, ook wel Big Man genoemd. En dat is niet overdreven.
Dat is niet gelogen, nee.
Wat een reus van een kerel.
Precies.
Wel goed, die komt Gus dus redden. En hij wil Gus eerst niet meenemen. Maar Gus die blijft ook maar om hem heen jengelen natuurlijk. En op een gegeven moment gaan ze toch samen op pad.
Ja.
Nu wat spoilers voor het eerste seizoen. Dus wil je dit nog zien, spoel even een minuut of 5 vooruit.
Ja.
Dan komen we dan weer bij terug. Aan het einde van het seizoen wordt Gus gevangen genomen door The Last Man.
Ja.
En dat is een soort paramilitaire groep. Hun voornaamste doel is dus ook echt het opsporen en het vangen van die hybrides. En vaak ook vermoorden.
Ja.
Aan het hoofd daarvan staat generaal Abbott. En die probeert een geneesmiddel te vinden voor de SICK. En daarvoor laat hij een dokter dus experimenteren op die hybride kinderen.
Klopt.
Dat wil hij dus ook op Gus laten doen.
Ja.
Maar goed, die dokter, weet je, je hebt ook medelijden met die dokter, want zijn vrouw is ziek geworden.
Ja.
Nou, dus hij wordt A, een soort van gedwongen, en B, wil hij ook gewoon zijn vrouw redden die ziek is geworden.
Ja, het is best wel gelaagd in dat opzicht,
ja,
hè?
Ja, zeker. Dus daar in het tweede seizoen zien we dat Gus ermee instemt om die dokter te helpen.
Zo.
Dus nou ja, hij zal ontsnappen, maar hoe weet ik verder ook nog niet natuurlijk. En daarnaast leerden we ook meer over Gus zijn afkomst. Wat is, want, dat vergeet ik nog te vertellen. De rol van zijn moeder blijkt, nou ja, niet zo eenduidig te zijn.
Nee.
Waarschijnlijk is zijn moeder een van de mensen die betrokken is geweest bij het ontsnappen van dat virus.
Ja, bij de ontwikkeling van het virus
bij,
ook,
bij de nou ja, waarschijnlijk wel, maar dat weten we nog niet helemaal zeker.
Ja.
En dat Gus dan zeg maar de eerste is, hè?
Ja.
De eerste hybride die gemaakt is. Want hij is veel ouder
dan
de anderen. En hij kan als enige eigenlijk goed spreken en is ook wel heel menselijk. Hè? Ja. Hij heeft alleen het gewijtje.
Ja, dat zeg je goed. De meeste zijn echt dieper getransformeerd, dus meer gemixt.
Ja,
waar de meesten ook niet echt kunnen spreken of kunnen communiceren, behalve in hun dierlijke talen, zo gezegd.
Mm-hmm.
Maar Gus en, zonder spoilers, een andere kunnen dat wel.
Ja.
En dat maakt hem een stuk unieker.
Ja.
En daarmee ook een stukje gevreesder tussen aanhalingstekens. Dat merk je in ieder geval goed.
Ja, je merkt dat ze echt schrikken van hem, hè?
Ja.
Want ze hebben nog nooit eerder een hybride gezien die kon praten of die zo intelligent is.
Klopt, klopt.
Zeg maar. Nou, goed, het gaat dus over een pandemie. En opvallend genoeg werd het eerste seizoen ook uitgebracht tijdens de coronapandemie.
Ja, klopt, ja.
Dat klinkt als slechte timing, maar de serie werd dus een succes. Want het is eigenlijk ook best wel heel wholesome.
Ja,
hè? Het is
heel erg.
Ja, het is heel lief. Het is ook wel spannend, maar het is meer een soort van sprookje.
Ja.
Hè? De serie is leuk voor kinderen, maar ook zeker voor volwassenen.
Zeker.
En daarmee kom ik ook terug bij dat eerdere punt. Ik heb begrepen dat fans van de comics de Netflix-serie wel een beetje braaf vinden. Want de comics schijnen juist super bruut en gewelddadig te zijn.
Ja.
En Netflix heeft daar meer een soort van coming-of-age verhaal van gemaakt.
Ja, ik vind dat niet helemaal terecht, want dat leent zich niet altijd voor tv.
Nee.
Ik duid daarmee op de Walking Dead. Die boeken heb ik, de comics heb ik verslonden. En die zijn toch echt wel een treetje bruter dan de serie.
Ja, dat kan ook gewoon niet
nee,
voor tv.
Nee, nou, dat kan niet. Dan heb je rating 32 nodig of zo.
Ja.
Dat kan niet.
Nou, en sowieso, weet je, binnen de apocalyptische wereld vond ik dit ook wel gewoon heel verfrissend.
Ja.
Eigenlijk.
Ja.
Dus ja, daarom kijk ik heel erg uit naar seizoen 2. En dat vind je vanaf 27 april op Netflix. En ook good to know, de reeks bestaat uit 8 afleveringen van een uur die je gewoon in één keer kunt bingen.
Ja, in één keer, zonder pardon. Popcorn erbij, drankje erbij, 8 uur lang. Niet van je bed, bank, andere soort zitmedium afkomen.
Ik denk dat wij jouw zondag, de luie zondag gepland hebben.
Ja, het is echt superspannend, maar ook heel erg koddig op de een of andere wijze.
Zo is dat. Nou, ik neem een slokje water en hey, you can take it away.
Ja, dat lijkt me een goed idee. Nou, het zal je niks verbazen. Je hebt er vast al van alles nog wat over gehoord of gelezen. Super Mario Bros. De film komt eindelijk uit.
Yay.
Eindelijk uit. Wie kent hem nou niet, hè? Die iets wat rotonde, vrolijke spring in het veld met die enorme lekkere mustachio. Die al rennen te springen te de plannen van die slechte Bowser dwarsboomt. En dat al sinds 1985. Goed jaar trouwens, Ali.
Oh man, wat een jaar.
niet voor mij trouwens. Ik ben iets meer vintage.
Ik wou dit, maar nu weten mensen ook. Nee hoor, nee, het is niet mijn jaar.
Nee,
ik ben veel
precies.
Jonger dan dit.
Ja, klopt. Wat zijn je ook weer 2005 geloof ik of zo, hè?
Klopt, ik ben nog een tiener.
Nou, we hebben het natuurlijk over Mario, hè? Met, iets, ja. Met zijn iets wat laffe broer Luigi.
Oh, I resent it.
Deze twee loodgieters zijn een begrip, dat is niet zo moeilijk. Als ik heel simpel ben, zonder Mario en Nintendo was de gamingwereld vandaag waarschijnlijk helemaal niet wat het geweest was.
Nee.
Die hebben echt de game crash uit de crash en het slop getrokken.
Zeker.
Met de 8-bit en eerder hun handheld. Het is gewoon super vet. Van super platformers zoals Galaxy tot eigenzinnige sidescroll platformers. Wat heet Mario 2? Tot aan rollenspellen van wat mij betreft puur goud gemaakt. Zoals de Mario RPG en Thousand Year Doors op de...
Oh, Paper Mario.
Paper Mario op de GameCube. Echt amazing. Een heus attractiepark hebben ze zelfs. En merchandise, nou werkelijk tot je oogballen eraf vallen. Het is alles... ze hebben dat allemaal. Behalve een goede film tot nu toe.
Wil jij nou zeggen dat er nog niet eerder een goede Mario
is? Nou, kijk, ik heb een enorme zwak voor de Super Mario Bros. The Movie die in 1993 en overigens ook de animatieserie uit datzelfde tijdperk is verschenen. Met in de hoofdrollen Bob Hoskins, John Leguizamo en Dennis Hopper. Niet de minste overigens.
Nee.
Klassiek getrainde Bob Hoskins. Echt succes noemen werd het niet. Sterker nog. Ninty is nou verluid zo geschrokken van de negatieve feedback die ze toen ontvingen van recensenten. Dat ze hem liefst een dikke 30 jaar niks met Hollywood te maken leken te willen hebben.
Nee, weet je, we hebben hem laatst nog gezien.
Ja,
hè?
Ja, klopt.
Weet je, ik wilde er eigenlijk niet aan dat hij zo slecht zou zijn. Ja, want vroeger vond ik hem dus heel erg leuk.
Ik ook.
Maar
ik ook.
dat was best wel een desillusie.
Ja, hij was slecht, eerlijkheidshalve. Maar hij was wel period correct. Ik bedoel...
Ja, tijdsgeest.
Ja, tijdsgeest. En dat maakte hem... Het had eigenlijk niet zoveel met de franchise te maken, maar hij was wel leuk op zijn eigen wijze. Het was gewoon entertainment.
Ik vind jou heel positief. Waarvoor dan?
en nu is het gewoon echt een super tijdsbeeld.
Ja, dat is zeker.
Maar goed, zeker. Tijden veranderen. Technologie verbetert. En hoe het ook, franchise van Mario werd nog groter. Dus na het succes van de geweldige Detective Pikachu, met ons snoepje Ryan Reynolds in de hoofdrol, heeft Ninty het nu toch aangedurfd om Mario te verfilmen.
Uh-huh.
Nou ja, de sterrencast bestaat uit enorm talent, Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Peach, Charlie Day, Keegan-Michael Key, Seth Rogen en natuurlijk de onsterfelijke Jack Black als Bowser.
Ja, geweldig.
Kijk, dat zorgt alleen al voor de nodige opwinding wat mij betreft.
Zeker.
Nou, ik stipte het net al even aan, maar in die 30 jaar alweer 30 jaar.
Ja, joh.
Potverdikkie zeg. Is computeranimatie en animatie aan zich van een heel ander niveau geworden. Hè?
Sure.
Als je een film terugkijkt uit die periode van 98 tot in de early zero's van Helsing.
Oei. Niet meer doen, jongens. Nee, niet meer naar kijken.
De film is tof, maar de CGI is...
Huibelijk.
Rough. Laten we dat maar zeggen. Dan ga je gewoon ontdekken, die techniek is keihard gegaan. Echt super hard.
Ja,
wat nog meer vertrouwen wekt, is dat in dit geval Nintendo, wat hoofdzakelijk bestaat uit Japanners, behoorlijk perfectionistisch zijn. Dat wil ik niet overgeneraliseren, maar ze doen dingen gewoon erg verzorgd. Hè? Als je kijkt naar Nintendo eigen game releases, Japanse tuin, bouwkunst die Japanners nastreven, hun sushi, waar je eerst 10 jaar lang rijst moet koken voordat je maar überhaupt langs een pan mag gaan staan, weet je wel? Attentie voor detail ontbreekt er gewoon echt zelden aan.
Zeker.
Dus wie een trailer of teaser heeft mogen zien van Mario, dat kan je er gewoon aan zien, dat druipt er gewoon vanaf.
Zeker, en ze gaan natuurlijk niet nog een keer op hun bek.
Nee, dat denk ik niet.
Nee.
Nou, het verhaal wat we gaan aantreffen zal natuurlijk niet als een verrassing gaan komen. Hè? Mario reist samen met Prinses Peach en de leuke Toad door Mushroom Kingdom. Laat het wel even goed uitspreken, om Luigi te vinden. En de snode plannen van Bowser maar weer eens te dwarsbomen.
Ja.
Als je het leest, dan denk je, wat is dit allemaal weer? Maar je hebt lezen en de uitwerking van een verhaal. En als je namelijk Detective Pikachu uitschrijft, dan blijft er ook bitter weinig van het verhaal over. Weet je wel, jongen verliest vader, vindt guitige teddybeer, redden samen de wereld. Maar alles daaromheen, zoals het acteerwerk, eigenlijk beter gezegd de liefde in zo'n film, die erin gegoten wordt. Dat ervaar je, dat proef je als kijker. Als je Deadpool bekijkt, puur zang, denk je ook, wat is dit? Maar die betrokkenheid die Ryan Reynolds zowel in Deadpool als in Pikachu stort, en daarmee de hele cast en crew, dat merk je gewoon, dat voel je gewoon. Ik kan het niet echt goed uitleggen, behalve dat het een gevoel is. En bij alle snippets, stukjes en brokjes en info die je krijgt van Mario in dit geval, dan weet je gewoon, dit gaat echt super tof worden.
Ja, denk ik ook.
Ja, dat is natuurlijk niet alleen omdat jij en ik met een roze nostalgiebril alles bekijken, maar ook de animatie, de stemmen, muziek, alles voelt gewoon echt verzorgd en ja, kraakhelder. Dus ik kan echt niet wachten om mijn favoriete klusjesman en in al zijn pracht en praal te zien schitteren op het witte doek.
Vertel, wanneer, Piet?
5 april, kan niet wachten. 5 april? 5 april en ik wens dan iedereen ook echt een Super Mario veel plezier. Ja, slechte woordpun.
Heel goed, heel goed. Nee, superleuk, ook heel veel zin in.
Ja.
Goed, nou, naar al dat hele grote geweld dacht ik, ik doe eens even een leuke indie-titel.
Ja, ik weet hier dus helemaal niks van.
Nee joh, nou, dat zeg jij nou, maar ik denk dat jij gewoon de naam vergeten bent.
Dat zou zomaar kunnen.
Want, eerst wel, ik zal de mensen even vertellen waar we het over hebben. Het gaat om The Last Case of Benedict Fox.
Ja.
En al vanaf de eerste trailer die ik zag al van die game heb ik er enorm veel zin in.
Is het?
Ik denk dat dat vorig jaar tijdens de Xbox en Bethesda een game showcase was. Vorig jaar in juni.
Klopt, ja. Tenminste, dat was inderdaad in juni, want ik ken de titel niet zo goed.
Nee, dus dat is ook al best lang geleden.
Ja.
Best een lange tijd om nu al te zitten en anticipaten.
Ja.
Maar deze maand is het eindelijk zover.
Mm-hmm.
Goed, waarom The Last Case of Benedict Fox? Misschien kennen een aantal van jullie, zoals net als Piet, kennen de game misschien niet eens.
Nee.
Dus ik nodig jullie uit om Google er even bij te pakken.
Ja.
Doe maar even live met me mee.
Ja.
Typ maar in The Last Case of Benedict Fox.
Mm-hmm.
En klik op afbeeldingen.
Ik zie het.
Ik wacht even een paar seconden totdat de mensen, want jij kan heel snel typen, maar de andere
iedereen
mensen...
Iedereen kan snel typen.
Oké. Nou goed. Als het goed is, zijn jullie nu al helemaal overdonderd.
Klopt.
Van die hele vette grafische stijl.
Klopt.
Toch?
Ja, klopt.
Dat dacht ik. Het is Lovecraft, het is gotisch, het is noir of misschien wel neo-noir met veel paars en rood. En een beetje alsof Tim Burton die wereld heeft gemaakt,
dat
toch?
Zie ik wel, ja. Dat zie ik wel, ja.
Nou, en dat in 2,5D, wat ik vaak heel erg mooi vind, hè, die mix van 2D en 3D.
Ja.
Ik vind het er werkelijk chef's kiss, ziet het eruit.
Nice.
Toch?
Ja.
Maar goed. Met een leuk uiterlijk red je het natuurlijk niet.
Ah, dat geldt niet voor jou, Ali.
Hey, zeg jij nou dat ik geen talent?
Oh ja, backfired.
Maar goed, gelukkig lijkt de gameplay ook heel tof te worden.
Mm-hmm.
Het is een side-scrolling platform game die zich afspeelt in 1925.
Tof.
En je speelt als de titulaire detective Benedict Fox. En hij gaat in een landhuis in Boston op zoek naar een vermiste familie. Nou, dat blijkt natuurlijk allemaal niet zo simpel te zijn. Geheime organisaties, verboden rituelen, koelbloedige moorden. Het belooft een hele spannende zaak te worden.
Een goede mix.
Detective. Zeker. Zeker omdat Benedict dan ook nog eens een demon ontmoet die zich aan hem bindt.
Oké. Okay.
Misschien niet heel chill, maar die demon die heeft wel een handige kracht. Met zijn hulp kan Benedict namelijk de herinneringen van overleden mensen verkennen.
Oh ja.
En dan letterlijk verkennen, zeg maar. Want hij betreedt die herinneringen dan fysiek. En daardoor belandt hij dus in al die schitterende spookachtige werelden die jullie net gezien hebben in die afbeeldingen.
Heel tof.
En goed, daar begint dan ook het platformen en het vechten. Want hij komt daar dan ook weer demonen tegen die hij moet verslaan. En dat werkt met een combo van messen, magie en revolvers.
Oké.
Okay. Dus het wordt, je kan switchen tussen wapens en het wordt waarschijnlijk ook wel een beetje combo georiënteerd. Dus dat lijkt ook heel vet te worden.
Tof.
Nou zag ik dat de game door de makers een aantal keer wordt omschreven als een, even voorlezen, Labyrinthian Adventure.
Oké, okay, goede Scrabble.
Ja, ik denk dat ze gewoon Metroidvania bedoelen.
Ja.
To be honest.
Ja.
En dat zeg ik omdat het pad, dus wat die detective neemt door die herinneringen, ook niet lineair verloopt.
Oké, okay, maar dan heb je dus ook een stukje backtracking zoals in Metroidvania? Ja. Of in de meeste Metroidvania's?
Zo heb ik het wel begrepen.
Oké.
Okay. In ieder geval. Dus, nou ja, en aangezien ik dol ben op Metroidvania's, heb ik jullie bij deze drie redenen gegeven waarom ik enorm uitkijk naar, ik ga het nog één keer zeggen, The Last Case of Benedict Fox.
Oké, okay, tof.
Ja, en dan rest mij alleen nog de release datum 27 april op PC en Xbox Series X en S.
Ik zeg, we gaan het druk krijgen.
Toch? Want jij hebt ook alweer iets op de planning.
Want, inderdaad, Dead Island 2 komt deze maand uit.
Ja, ja.
Nou ja, kijk, jij en ik weten natuurlijk, zombies zijn natuurlijk een heerlijk luguber onderwerp, hè, voor games.
We krijgen er geen genoeg van.
Films, series, alles wordt boeken. Alles wordt volgevuld met onze ondode medementen.
Uh-huh.
En die willen dan ook heel graag jouw bandjes als kipkluif gebruiken.
Ja.
Nou, de laatste 60 jaar is dan ook genoeg te beleven geweest voor zombiefans. Alles van onze horrorgrootvader George R. Romero. Evil Dead, The Walking Dead, The Last of Us. Series. En dan spreek ik over games als Dead Island, Dying Light, The Last of Us. Noem het maar op, Project Zomboid. Het is te veel om op te noemen. Het is letterlijk echt een beetje verzadigd geweest. Zo lijkt dat. Maar het is echter niet wat mij betreft dat nu alles dubbel al dwars gedaan is.
Nee, want er is altijd wat nieuws in te verzinnen.
Ja, vind ik wel. Ik vind dat ze daar redelijk goed mee omgaan. Wat mooi is aan de game-industrie bijvoorbeeld, is dat verandering van perspectief, een beetje het flauw woordgrap, ook een echt verandering van perspectief brengt.
Ja.
Als je kijkt naar Project Zomboid, die in het begin een indie-ontwikkelaar ontwikkelde, in die ontwikkelaar ontwikkelde, raar woord, kreeg het voor elkaar om in een isometrische, iets wat pixelachtige stijl, super veel sfeer, atmosfeer en angst neer te zetten. Het is een beetje een builder. Je exploreert het super vet. Ga het vooral even checken op Steam en dergelijke. Maar dat staat weer heel anders. Dat verhoudt zich weer heel anders dan het walljumpen en de skullsmashing in Dying Light bijvoorbeeld, hè?
Ja, binnen hetzelfde genre toch inderdaad twee hele verschillende games.
Ja, zeker, zeker. En dat maakt het fris, wat mij betreft.
Sure.
En Dying Island 2 gaan we à la Skyrim, de open wereld, wordt er voor je klaargezet.
Uh-huh.
In dit geval met lichte RPG-elementen en een vijftal voorgeprogrammeerde tussen aanhalingstekens kiesbare karakters.
Oké. Okay.
Heb je genoeg speelruimte om deze wereld, vind ik, geheel naar eigen smaak te tackelen.
Uh-huh.
Nou, wat de gameplay in dit geval een extra boost geeft, is dat de speler door die verschillende karakters te kunnen kiezen ook iets wat andere vaardigheden krijgt.
Oké. Okay.
Nou, zoals Amy sneller dan Jacob.
Ja.
Maar die Jacob is weer een stuk tankier. Dus,
oh ja.
En kan dus meer klapjes hebben dan Amy voordat je in een broodje warm vlees verandert. Weet je wel?
Ja, precies.
Dus
ja.
Dat is vet.
Ze hebben allemaal een eigen base stats.
Een beetje wel, hun eigen base abilities.
Ja.
Nou, dit actierollenspelavontuur speelt zich een dikke 10 jaar na het eerste deel af.
Ja.
Overheid en het leger hebben vanwege een nieuw supervirus, natuurlijk, weet je al.
Ja, sure.
Natuurlijk. De staat Californië in quarantaine moeten gooien. Nou, anders dan de quarantaine die wij hebben beleefd, verloopt dit iets wat minder zorgelijk dan enkel wc-papier schaarste. Voor de inwoners
Hamsteren.
Voor de inwoners van L.A.
Ja.
Ja, dus zoals ik zei, elke karakter brengt een andere backstory met zich mee.
Oké. Okay.
Maar dan wil je hem al niet iets zwaar aan gaan tillen.
Ik wou net zeggen, backstory ja. Hebben we het toch wel over Dead Island.
Ja, nee. Het is een beetje sprinkelen een beetje zout of zo doorheen gesprinkeld om het een beetje smaak te geven.
Mm-hmm.
Het gaat namelijk allemaal om het doden van de doden.
Mm-hmm.
Weet je wel? Van moker tot een arsenaal, een vuurwapen, steekwapens. Je kan het dus gek niet bedenken. Je voeten, je handen. Je kan er allemaal los mee gaan op de meute zombies die er tegen het lijf gaat lopen. Wat je trouwens niet moet doen, dan word je opgegeten.
Niet handig.
Nee, zeker. Ja. Kijk, het toffe is, vind ik, dat je kan kiezen waar je de zombies raakt. Hè? Dus het gezicht, het lijf, alles reageert anders op de locatie en manier van aanval.
Oké. Okay.
Dus je schakelt bijvoorbeeld met een messteek of met een moker een vijand heel anders uit. Ook met stoepranden die je kan gebruiken. Dat houdt het geheel fris voor langere tijd, vind ik.
Ja, dan blijft het ook met andere animaties en zo, stel ik me voor.
Ja,
dus
zeker.
Oké, helder.
Het is allemaal uitgebracht, net zoals deel 1 in first person, hè? Net zoals Skyrim uh-huh. dus. Het leuke vind ik wel is dat het skillsysteem goed is uitgevoerd.
Uh-huh.
In dit geval met kaarten, dus overzichtelijk. Hè? Dus geen hele ingewikkelde talent trees, wat ook zijn charme heeft. En maar in dit geval...
past hier niet bij.
Nee, past niet. Nee. Het is een beetje tongue-in-cheek, maar wel gewoon vet.
Ja.
Maar dit unlock je dus door te levelen. En je kan ze blijkbaar ook ergens vinden.
Uh-huh.
Maar ze zijn de klassenkaarten die je een beetje kan vergelijken met rare epics gradaties uit andere RPG's.
Okay.
Die weer hun eigen stads en special moves met zich meebrengen. Dus ja, dat is gewoon tof. De stad zelf is ook echt ontworpen om te ontdekken. En dat loont ook echt wel. Want naast natuurlijk de wapens en de loot die je vanzelfsprekend vindt... kom je ook toffe encounters en side missies tegen... die je anders toch snel over het hoofd zou hebben gezien.
Uh-huh.
Dus na het geweld, naast het letterlijke geweld wat bruut is... is er naast het grafische geweld ook genoeg aanwezig om je ogen te boeien. Dus als je dus de zoveelste zombies tegen het lijf loopt... en je gaat net even een ander zijstraatje in... kom je weer net even ergens anders uit met een andere scenery. Gewoon super vet gedaan.
Oké, ze hebben het dus echt wel op allerlei fronten een klein beetje willen uittypen. Zonder hopelijk, wat het eerste deel dan zo leuk maakt.
Ja.
Hè? Gewoon een brute combat.
Brute combat, lekker zombies in elkaar stompen, weet je.
Ja, precies. Beste van beide werelden.
Beste van beide werelden, ja. Een unieke draai aan de genre vind ik zelf.
Ja, snap ik. Leuk.
Nou, de game is natuurlijk vanaf 21 april te spelen op je PlayStation 4 en 5.
Ja.
Maar ook de Xbox One, Series X en S. En natuurlijk onze vertrouwde PC ontbreken niet aan deze mix. Dus je kan hem bijna op alles checken.
Ja, behalve de Switch.
Behalve de Switch, boe, inderdaad.
Ja, vooraan. Oké, mijn laatste titel alweer voor deze maand.
Okay.
Mijn vierde pick. En dat is een beetje, voor mijn doen, een beetje een vreemde eend in de bijt.
Ja.
Advance Wars 1+2 Reboot Camp.
Ja.
En dit gaat waarschijnlijk niet zo heel best zijn voor mijn gamer cred. Want ik heb nog nooit een Wars game gespeeld. Zelfs niet een van de twee Game Boy Advance titels, Advance Wars en Advance Wars 2.
Ja.
Black Hole Rising, even met subtitel erbij.
Ja.
Waar dus deze remaster, die remake, op gebaseerd is.
Wat is
het? Iedereen loopt die games altijd super op te hypen.
Ja.
Dus ik weet ook niet precies wat de mensen gaan. Maar goed, ik kan het in deze maand kan ik het goed gaan maken.
Heel goed.
Want hij komt er eindelijk aan. En de titels zijn vanaf de grond af opnieuw opgebouwd.
Dus geen laffe oppoetsbeurt?
Nee, het is geen lelijke remaster. Het is echt een remake. Weet je, een remaster kan natuurlijk ook gewoon goed zijn. Ik bedoel, ik heb net niet voor niks Metroid Prime helemaal de hemel in geprezen.
En terecht.
Maar dit is echt een remake.
Ja.
Er is bijvoorbeeld een online component toegevoegd, zodat je ook gemakkelijk tegen je vrienden kunt spelen, om maar even een dingetje te noemen.
Uh-huh.
Maar goed, even terug naar de basis, want het is een strategie-game met turn-based gevechten.
Ja.
Op papier helemaal mijn ding,
uh-huh.
Maar ik denk vroeger ik zat daar even over na te denken, en ik denk dat het militaire sausje me niet zo aansprak. Weet je, het ziet er heel cartoony uit natuurlijk. Maar ja, weet je, vroeger baseerde je in de winkel gewoon op het hoesje.
Ja, ja, zo gek is dat niet, hè?
Ja, meer wist ik er dan ook echt niet van. Nee. En het heeft me waarschijnlijk gewoon nooit aangesproken.
Nee, ik wil niet met de mensen tegen het verkeerde been schoppen die Buffy leuk vinden. Maar ik vond er vroeger echt helemaal niks aan. Want daar snapte ik helemaal niks van. Mijn broer was er super fan van. Maar ik heb onderlaatst in een tweedehands winkel heb ik Buffy voor de Xbox kunnen scoren. Maar die game is gewoon echt super, super vet.
Ja.
Gewoon hartstikke vet. had ik nooit gezien als ik mijn jongen zelf naar dat soort oppervlakkige dingen keek.
Nee.
Maar die game is gewoon super tof.
Ja, ja. Nee, maar ja, dat is mooi dat je dat er nu alsnog een kans kan gaan geven, ja, toch?
Ja.
Ja, en dat ga ik nu dus ook doen met deze games.
Mm-hmm.
Bovenal omdat dus werkelijk iedereen en zijn moeder zin lijkt te hebben in deze remakes.
Ja.
De games zijn een aantal keer uitgesteld.
Ja.
En ik zag iedereen op Twitter, zag ik daar echt enorm van balen.
Ja.
Weet je, eerste release datum was 3 december 2021.
Ja.
Toen werd dat 8 april 2022 en toen voor onbepaalde tijd. En dat had te maken met de Russische invasie van Oekraïne.
Ja, dat snap ik ook wel eigenlijk.
Ja,
dat snap
zeker
ik ook
hoor.
Wel.
Ja,
dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje een teken van respect.
Ja, toch?
Van de ontwikkelaar.
Ja,
ja. Ja,
zeker, zeker. Maar goed, de hype was in het kort de voornaamste reden voor mij om er toch eens wat meer over te gaan lezen.
Ja, dat snap ik wel.
En wat ik zag, dat beviel me goed.
Oké.
Okay. Want strategische turn-based gevechten, zoals ik al zei, die je over land, door de lucht en over water voeren. Je verplaatst je eenheden, je gebruikt het landschap en de zwaktes van je tegenstander. En op die manier probeer je het gevecht bij je hand te zetten.
Een beetje als een Fire Emblem, kan ik dat maar vergelijken?
Nou ja, daar doet het me wel aan denken.
Ja.
Dus ja, en die combat vind ik helemaal geweldig.
Ja, dat dus, snap ik wel, ja.
Ja, ook moet je gebouwen veroveren om inkomsten te genereren en sterke eenheden te kunnen kopen.
Mm-hmm.
En het doel is natuurlijk om de vijand te verslaan of het hoofdkwartier van je tegenstander te veroveren.
Oké. Okay.
Om de gevechten te leiden, kies je een commandant.
Mm-hmm.
Die hebben allemaal ook weer hun eigen skills. De ene is sterk bijvoorbeeld in directe confrontaties, om maar wat te noemen.
Mm-hmm.
En de andere valt liever van een afstand aan. Daarnaast heeft elke commandant een ander effect ook op je eenheden.
Oké.
Okay. Ze hebben allemaal een unieke power die je tijd dan nog kan keren in een gevecht. Dus op die manier kun je ook kijken welke commandant het beste bij jouw speelstijl past of die je gewoon het tofst vindt.
Het is eigenlijk best wel gelaagd, dus als we het zo kunnen zien. Ja,
ja, zeker. Ik denk dat veel mensen van tevoren een beetje bang zijn, hè, voor die turn-based gevechten. Uh-huh. Dat die heel lang duren en dat het al super frustrerend is om te verliezen. Want dan ben je al je progress bij je helemaal overnieuw.
Klopt.
Ja, maar wat dan mooi is in deze remake, kun je de gameplay versnellen en je beurt herstarten als je een fout maakt.
Okay.
En dat is iets wat ik dan bijvoorbeeld ook heel vaak doe in Fire Emblem.
Wordt hij daar niet te makkelijk van, denk ik?
Nee. Maar goed, we hebben daar toch ook helemaal in deze moderne tijd ook helemaal geen tijd meer voor, joh.
Ja,
helemaal druk. En dan vind ik het gewoon heel fijn dat ik denk van, oh, weet je, dat gevecht is bijna afgelopen. Nu maak ik me toch een blunder.
Ja, ja.
Dat je gewoon even, dat je denkt, nee, de rest was perfect. Gaan we niks bij doen.
Nee, dus een Forza ook of een race game, zo, dan kan je dat ook terugspoelen.
Toch?
Dan ben je 20 laps verder en dan vlieg je één keer de bocht uit. Denk ik, kan ik er opnieuw beginnen.
Nee, hij doet het er niet, Jordan. Nee. Doet er gewoon een stukje rebind.
Ja.
Dat is toch prima. Dat is een mooie toevoeging.
Dat is ook waar. Dat is ook waar.
Ja, zeker. Nou, en dan nog een leuke toevoeging dus. Ik zei al dat hij een online component had.
Ja.
En daarmee kun je ook je eigen maps maken. Die vervolgens dan weer delen met je vrienden.
Ja, dat vind ik dus super tof. Wat je vroeger dus ook in Warcraft deed. Weet je wel? Of in Starcraft of noem ze maar op. De RPG's van weleer. Is dat je eigen maps maakte. En bij heel veel games hadden dat trouwens hoor. Maar dat is een beetje verwaterd.
Ja.
Maar dat maakt voor mij die Mario Maker ook zo tof.
Ja, zeker.
Weet je wel, dat je echt community-based spul kan gaan checken. En dat maakt het nog enorm veelzijdig en lang speelbaar ook.
Nou, ik wou zeggen, het verlengt de gameplay natuurlijk aanzienlijk.
Ja.
Hè?
Dus ik zie jou over een half, over een paar weken zie ik je drukken met de editor bezig.
Ik wou eens zeggen, in mei moet je maar even een andere co-host zoeken.
Heel goed.
Maar goed, nog heel even wachten. Advance Wars 1+2 Reboot Camp vanaf 21 april te checken op de Switch.
Ja.
Dan ga ik dus eindelijk kijken wat ik vroeger heb gemist en of de hype waar jullie allemaal schuldig aan zijn geweest op Twitter hebben aangemaakt.
Nou, dat gaat goed komen.
Nou, dat was dus voorbij. Ik ga achterover zitten.
Oh, zo alweer. Nou, kijk, het laatste wat ik jullie even voor jullie wil attenderen is Evil Dead Rise. Nieuwe film die eraan zit te komen. Nou ja, voor mij, zeg ik er even bij, is Evil Dead een begrip, hè. de kettingzaag, slingerende legende. De uit 81 stammende van vorige eeuw badassery van niemand minder dan heer en meester, the god himself, Bruce Campbell. Die combineerde voor mij op unieke wijze horror met humor.
Ja.
Nou, was het eerste deel van Evil Dead nog wat serieuzer qua toon. Als we het daar al kunnen over kunnen hebben in ethisch horror, weet je wel. Als je dan nu terugkijkt, ja, denk je... Maar deel 2 en zeker 3 gaan echt helemaal los. In deel 3 reist de actieheld Ash door de tijd om te belanden in het duistere eeuwen in Hartje, Engeland, ergens in 1300. Inclusief zijn trouwe Dodge-automobiel en dubbelloops jachtgeweer. Het is magnifiek. Hij weet te presteren om een pneumatische hand voor zichzelf te smeden. Zijn kettingzaag op zijn verlengstuk te lassen. Zijn Dodge om te toveren tot de ondode hakkende staafmixer met V12 motor. En echt nog veel meer super tofs. Als ik je erover vertel, denk je, waar heeft die guy het over?
Maar... Ja, ik vind het... Weet je, ik ga eerlijk bekennen. Ik heb ze nooit gezien. Denk je dat het nu nog steeds kan?
Ja.
Kan ik dit nog kijken? Ja.
Onmiddellijk. Echt, het wil geen eens zin zeggen dat het niet eng was of geen horror in de klassieke zin. Het is echt, ik vind het echt fantastisch. Het is camp met de hoofdletter K, C,
lekker.
Hoe je het spelt. Het is super tof.
Oké.
Zoals ik zei, niemand minder dan Bruce Campbell speelde de hoofdrol toen de tijd. Maar ja, goed, nu een dikke 40 jaar later proberen ze toch maar weer eens opnieuw. Kijk, in 2013 was er een soft reboot van de film.
Ja.
Niet heel succesvol, relatief. De serie uit 2015 deed iets beter. Maar die heb ik zelf helaas gemist. Want die was ergens op streamingsdienst die we toen nog niet in Europa hadden.
Okay.
Of die ik toen gewoon gemist heb, kan ook nog, hè. Nou, het verhaal gaat zoals altijd over de Necronomicon. Dat is de boek van de doden, oftewel.
Ja.
Het boek is gebonden in mensen uit de geschreven in bloed, zoals het in campy horror...
Tuurlijk.
Weet je al? Zo
ik verwacht niet anders, nee.
Nou, het bezit krachtige rituelen en duistere spreuken om alles wat niet pluis is op ons sfeer van bestaan los te laten. Nou, en ditmaal vallen de zusters Ellie en Beth prooi aan de demonen uit het boek. In dit geval Ellie. En wat volgt is een strijd om te overleven. Er gaan inderdaad heel veel mensen overleden. Maar het is een strijd om te overleden.
Wat
zeg
een
ik het weer.
Goeie verspreking.
Het is niet te doen. Dus ik heb er zoveel zin in, ik kom gewoon niet meer uit de woorden. Het is een strijd om te overleven en het kwade moed kosten wat het kost bestreden worden, want anders gaat de hele wereld eraan. Dat staat er een beetje op de steek. Het is eeuwenoud verhaal, weet je wel, een bron van het kwaad, dat gaat de hele wereld overnemen. Dat is in principe niet waar dit om draait. Dit is echt de humor, maar ook de horror. Hè? Want zoals ik al aangaf, het begon serieus, toen werd het wat losser. Maar wat je nu echt kan gaan verwachten is, ik hoop, de vette one-liners die toch gewoon een beetje de serie maken wat het is. Nou, een scala aan huiswapens zoals messen en hopelijk de legendarische kettingzaag die even ten tonele gaat verschijnen. Natuurlijk de toffe effecten die in die films tegenwoordig allemaal tot op de puntje verzorgd zijn. Jumpscares en veel meer. De serie is echt een begrip wat mij betreft en zeker ook een absolute cult classic voor een reden, hè? Wat dit nou zo tof maakt, vind ik, is de dynamiek. Kijk, ditmaal geen in bezit genomen door demonen slecht evenbeeld of een soort spooky skeletten in het bos, maar eigenlijk een lieve zorgzame moeder die het leven van haar kindertjes en zus nu toch echt wel eens even flink zuur gaat maken.
Oké.
Dus dat is een iets wat splitsing op het thema van de eerdere delen.
Uh-huh.
Nou, wat mij aanspreekt is dat dit deel toch wel trouw blijft aan de wortels van de serie. Dus die Necronomicon komt weer terug, weet je wel, het bos en de hut. Allemaal bekende scènes voor de trouwe fans. Maar toch gaat hij iets nieuws doen. En ik hoop dat voor de frisse wind zorgt om die serie weer echt een flinke schop terug te geven naar deze tijd.
Ja.
En niet een soort nostalgie has-been dingetje van te maken. Maar ik hoop natuurlijk wel of ze van die enorme sterke one-liners eruit kunnen het best. Zoals Shop Smart, Shop S-Smart. You got that? Weet je wat?
Ja.
Heerlijk.
Je moet hem gezien hebben.
Je moet hem gezien hebben. Je moet het beleefd hebben. Het is zoals ik zei, het is iets wat je moet doen. Het is, nodig je vrienden uit. Een paar biertjes, een paar wijntjes, wat je leuk vindt. Koffie, thee, maakt hem niet uit. En kijk die films, zeker 2 en 3. Dat is must watch, maar ook, zoals ik zei, deze dus. Nou, een leuk feitje vind ik aan de film is dat voor een horrorfilm, hè, dat is altijd een beetje een moeilijk onderwerp. Maar de streamingdienst waar die op verschijnt, dat zou HBO zijn geweest. Ja. Maar die hebben een proef gedraaid en die was zo sterk ontvangen dat hij eigenlijk nu naar de bioscoop is gekomen.
Oh joh.
Ja, als dat niet te veel belooft, dan weet ik het ook niet meer.
Nee, zeker. Dat is een positieve eerste geluiden.
Ja, zeker weten. Dus ga het zien. Evil Dead Rise vanaf 20 april te zien in de bios. En doe jezelf een plezier. Kijk dat spul in de bios. Want het is altijd mooier op een groot scherm.
En zo is dat. Nou, Pjet, ben je er ook helemaal moe van?
Ik ben er moe van.
Ah, man, we hebben het weer in een uur gezegd. Ja,
het stop.
Stop de tijd
inderdaad.
Nee, het was me weer een waar genoeg.
Zeker.
Pjet. En ik hoop dat we nu alle releases waar je in april naar uit mag kijken, dat we die nu wel gehad hebben. Ja. En dat we niet volgende maand weer op onze schreden terug moeten keren. Nee. Omdat we toch weer wat vergeten zijn.
Nee. Inderdaad.
Maar goed jongens, het is nog een leerproces. Dit is onze derde aflevering.
Het is inderdaad een leerproces.
Ik hoop dat jullie er in ieder geval net zo van hebben genoten als wij.
Ja, kijk er naar uit deze maand. En wij, kan ik wel even spreken, bedanken jullie voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren mensen. En tot 1 mei.
Tot 1 mei.
Hey, doei.